Ik ben hij.
En ik ben hem.
Maar waarom is hij hij?
En hij hem.
In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet.
En we willen weten wat hij hem,
zij haar,
hen hun,
maar vooral wat ons ons maakt.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast. In februari 2022 hebben de VVD en de D66 een initiatiefwet gepresenteerd om homogenezingstherapie strafbaar te stellen, maar die is tot nu toe nog niet aangenomen. Maar vandaag gaan we wel in gesprek met Erik, die zo'n therapie heeft ondergaan.
Ja, hallo, dus hartelijk welkom Erik.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. We zijn in het heerlijke Student Hotel.
Yes.
We zijn weer in onze vertrouwde gele omgeving. Helemaal heerlijk. Hoe oud ben je?
Ik ben 56 jaar.
En waar kom je? Ik hoor het al een beetje, maar waar kom je vandaan?
Ik ben Rotterdammer, maar woon daar niet meer.
Niet meer?
Nee, Barendrecht.
Maar we horen het nog een beetje.
Ja, dat verlogen je afkomst niet, zeggen we
nee,
dan maar.
Nee, dat is ook heel goed. Ben je daar opgegroeid ook in Rotterdam?
Ja, ik ben in Rotterdam opgegroeid, inderdaad. Geboren tot mijn 21ste in Rotterdam gewoond. Toen ben ik getrouwd met een vrouw.
En je maakt het wel spannend allemaal.
Ja, wel spannend. Wel,
want hoe was je jeugd, om even bij je jeugd te beginnen?
Jeugd met een zus. Normaal gezin. Vader, moeder die altijd thuis was. Vader ook later thuis, omdat hij afgekeurd werd. Gelovig gezin.
Streng gelovig? Of?
In de eerste instantie waren we gereformeerd.
Ja.
En toen we later verhuisd zijn, toen zag mijn vader het licht, om het zo maar te zeggen. En toen zijn we naar een vol evangelie / Pinkstergemeente gegaan in Rotterdam. En daar eigenlijk, daar zijn we heel lang gebleven, totdat uit elkaar viel, om het zo maar te zeggen. Toen was ik inmiddels ook al getrouwd met iemand ook uit de kerk.
En hoe voelde je binnen die gemeente?
Ja, goed. Ik had het daar wel naar mijn zin. Dat klinkt misschien heel raar. Ja, je weet niet beter. Je groeit op in het gezin, je gaat mee naar de kerk. Dat was één keer per dag, op zondag dan. En het waren wel diensten van dik 2 uur, dat was een lange zit, maar het was in de doelen, dus je zat lekker. Dus dat scheelde. Ja, ik voel me thuis in theater.
Ja, heerlijk.
Nou, wij ook. En was er, het titel is homogenezingstherapie, je bent nu, en waarschijnlijk was je toen dat ook al, homo. Wanneer kwam je er voor het eerst achter dat je dacht,
Nee, in de vorige podcast was dat natuurlijk ook al, toen met Jan, die gaf dat ook aan. Ja, je weet het gewoon. Het zit, ja, er is iets in je wat je laat merken dat je anders bent. Alleen in een christelijke omgeving is dat gewoon wel heel lastig. Want ja, je wil voldoen aan de norm. En je hobbelt gewoon door en er is ook niets anders. Een vriend van mij heeft ook al wel eens gezegd van, ja, het is als een soort van warm bad waar je met z'n allen in zit. En je hebt het er geweldig. Je denkt daar totaal niet aan om daar uit te stappen, om iets anders te gaan doen.
Dus het is in die zin ook niet moeilijk geweest in je jeugd? Je hebt daar niet heel erg mee gevochten?
Nee, want je had ook geen voorbeelden natuurlijk in die tijd. Ik zei het al, ik ben 56. We hadden zwart-wit televisie. Waar gaat het over? En veel later pas kreeg je eindelijk eens een keertje 3 netten. Dus ja, wat zag je daarop? Nou ja, Albert Mol, Jos Brink. Om te zeggen, joh, het is een rolmodel, echt een voorbeeld voor me. Nee, absoluut niet. En je dacht er ook niet over na. En daarbij, je wist ook niet wat het was.
Nee, want was je bijvoorbeeld verliefd op iemand?
Nee, ja, verliefd niet. Kijk, ik had wel vriendjes uiteindelijk, maar dat waren gewoon buurtvriendjes.
Platonisch.
Platonisch, inderdaad gewoon.
Wanneer kwam dat dan dat je wel dacht?
Vroeger in Rotterdam had je de Bijenkorf, vanuit de buitenkant had je een soort lectuurshop. En ging ik op een brommetje, dus toen was ik al dik 16, ging ik daarheen en ja, liep ik daar rond. En dan keek ik wel met een schuin oog en denk oh.
Wat zag je daar dan?
Ja, dan zag ik blote mannen.
Oh.
Ja.
In de boeken staan.
Dat was toch wel een dingetje dat ik dacht van oké. Okay. Maar ik had natuurlijk het hart niet om zo'n boekje te pakken. Want stel je voor dat iemand dat zag.
Ja.
Dat probeer je dan ook op een gegeven moment weer weg te drukken. Dat je denkt, ja jongens, doe even normaal.
Werd er vanuit de kerk ook actief, zeg maar, gezegd dat je het niet mocht zijn?
Nou, mijn vader, toen wij uiteindelijk naar die volle evangelie / Pinkstergemeente gingen, toen hebben ze, ja, dat heette toen operatie mobilisatie. Waarom het zo genoemd is, weet ik niet. En nou, daar kwam homoseksualiteit, kwam daar toen wel aan, was toen aan de orde. En toen heeft mijn vader echt ook gezegd, homo's moeten op de brandstapel.
Jezus.
Dus dat sla je op in je hoofd. Ja, je denkt van, oké.
Maar je bent toen uiteindelijk dus op 21ste zei je, ben je getrouwd?
Ja.
En
Heel jong.
Ook weer misschien volgens de kerk jong en...
Nou, dat is natuurlijk ook wel een dingetje, want... Nou, ik drukte dat weg en ik werd echt oprecht verliefd. Ik werd echt oprecht verliefd op mijn toenmalig echtgenoot. Dus ja, dus dat was voor mij wel zoiets van, oké, zie je wel.
Ja, het zat, ik ben het niet.
Zat in mijn hoofd dat is er niet meer. En toen is het ook wel meer op de achtergrond geraakt.
Werd er überhaupt niet over seksualiteit gepraat toen?
Nee.
Niet over heteroseksualiteit, zeg maar.
Nee, en dat is ook nog zo van, nou ja, om het zo maar te zeggen, ik ben als maagd het huwelijk ingegaan.
Ja.
Ook dat, en zij ook, en dat was
conform
gewoon...
Conform de boekjes van de kerk.
Volgens de regels van de kerk, zoals het hoorde, zo moet je dat gewoon doen. En ik had daar ook helemaal niet zoveel moeite mee. Misschien, zat het toch nog wel heel erg ver in mijn achterhoofd. Ik dacht van, nou ja, dat hoef ik niet.
Ja.
Misschien was dat het wel. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan, hoor. Ja. Dat is echt niet zo.
En na hoeveel jaar huwelijk kwam je erachter dat je dacht, oh nee, dit is toch niet wat ik wil?
Nou, dit is niet wat ik wil. Ik wilde natuurlijk wel.
Ja.
Want ja, ik heb drie kinderen. Een zoon die inmiddels 31 is en twee van 28. En in die tijd, ja, dan staat je hoofd... Ja, je denkt niet aan homoseksualiteit, je bent daar niet mee bezig. En tuurlijk, tv was toen wel weer wat meer mainstream geworden dan in onze jeugd. Ja, je had meer zenders, RTL kwam natuurlijk op en SBS kwam toen op. En ja, dan ga je wel meer dingen zien en Carlo Boszhard kwam natuurlijk in beeld. Dus je krijgt alweer wat meer...
Meer diverse beeld van homoseksuelen.
En dus uiteindelijk ga je daar dan toch wel af en toe over nadenken. En je werkt. En ik had een collega die is homo.
En had je tot die tijd nog helemaal niks met mannen gedaan?
Nee.
En was het dus de eerste, tenminste wat je nu zegt, hè, op je werk dat je iemand bent tegengekomen, was dat juist op een... om weer het woord te noemen, platonische manier... of juist meer op een seksuele manier?
Nou, dat was een platonische manier in eerste instantie... want wij werkten gewoon samen en...
Maar de gevoelens, zeg maar, dat je de interesse kreeg.
Ja, dat ik dacht van, oké. En ja, ik trok op een of andere manier meer naar hem... dan naar andere collega's. En ja, we hadden gewoon een hele goede klik samen... en het was gewoon altijd leuk en altijd gezellig. En ja, daar gebeurde gewoon helemaal niks... Maar ja, het was wel zoiets van, denk, oh ja, het is toch wel leuk. En toch wel de aandacht vond ik toch wel leuk. Maar ja, ik was getrouwd, dus nee, daar doen we niks mee. Dus dat sluit je ook weer af, ook vanwege dat geloof wat je natuurlijk... En nog steeds, mijn vader hoofd, mijn vader die me achterhoofd
staat. Die brandstapel die je in nek hijgt.
Ja, daarom. Ja. Dus, die vlammen die werden wel steeds warmer, want ik ging ze wel voelen uiteindelijk. Ja. En dat is wel een periode geweest waarin ik dacht van ja... Stel je nou toch eens voor dat dit, de gevoelens die ik heb, dat uitkomt.
Ja.
Wat dan? Wat gebeurt er dan met mijn leven?
En wat is er toen gebeurd, toen het toch uitkwam? Wat is eigenlijk, laat ik zo vragen. Wat is het punt geweest dat je dacht, ik kan het niet meer inhouden?
Nou, dat was toch die collega.
Ja.
Ja, en daar is ook wat mee gebeurd.
Ja.
Uiteindelijk. Nou ja, in eerste instantie, dat was toen... Fijn. En daarbij natuurlijk een schuldgevoel van hier tot Tokio natuurlijk.
Ja, want het is aan de ene kant vreemdgaan tegenover je vrouw, maar aan de andere kant ook nog eens een doodzonde.
Dat zat allemaal, dus dat trok mij helemaal uit elkaar. Dus ja, ik raakte helemaal in paniek. Toen dacht ik van ja, maar ja, dit kan gewoon niet. En mijn toenmalige echtgenote, die heeft dat toen ook gemerkt. Ja, dat ik werd gewoon echt ziek.
Ja.
Ik werd echt ziek. En toen zei ze, ik zie me nog liggen in dat bed en dat ze naast me kwam, wat is er? Erik, wat is er aan de hand? Je gaat het me nu vertellen. Nou ja, en dan, toen moest ik.
Ja.
Ik moest het vertellen en ik het verteld. Nou ja, die schrok zich natuurlijk echt helemaal het ongans.
En hoe oud was je toen?
Dat was in 1999. Jij kan heel snel rekenen.
Nee, nou, ik kan tot 8 tellen. En,
dus dat was, dus was ik, even kijken hoor, 34.
Oh ja, dat is laat. Ja.
Ja. Ja. Ja.
En toen?
Nou ja, dan in eerste instantie natuurlijk paniek en wat nu. En natuurlijk ook met klem toen weer gezegd, ja, maar ik wil dit niet.
Jij?
Ja. Ik wil dit niet. Ik heb alles hier. We hebben een huis, we hebben kinderen. Ik heb een huwelijk. Ik hou van jou. En dat was echt serieus waar. Maar ja, uiteindelijk, ja, hoe toen verder?
Kom je er vanaf?
Dat was nou, uiteindelijk... Hoe kom je er vanaf? Nou ja, nu kom je eigenlijk bij de kern natuurlijk. Ja. Zij heeft het toen wel met... Ja, wij spraken niet over een dominee of over... Maar ja, oudsten noemden ze dat dan in de kerk waar we toen zaten. Heeft ze het verteld, buiten mijn weten om. Dus ja, ik was in de veronderstelling dat het een geheimpje was tussen ons tweeën. Maar dat was al veel groter aan het worden buiten mij om. En dat wist ik niet. Toen kwam zij van, nou ja, ze zegt, er is een groep in Nederland en die kunnen jou helpen om met deze gevoelens om te gaan.
Okay. Dat had zij gehoord via de gemeente.
Ja. En nou ja, oké, wat is dat dan? Ja, dat is EHAH, Evangelische Hulp aan Homoseksuelen, of homofielen heette het toen geloof ik nog, ik weet het niet meer precies. Internet stond toen in de kinderschoenen. Dus ja, dat was, hoe kom ik aan dat adres? Hoe kom ik aan het telefoonnummer? En uiteindelijk, ja, toch na een periode bezinning van, ja, moet ik dit dan wel? Wil ik dit dan wel? Wil ik nou mijn hele verhaal dadelijk aan een wildvreemde gaan vertellen? Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. En ik denk, ja, het gaat nou toch weer goed. En het is eruit en we gaan weer verder gewoon.
Was het ook echt wat jij dacht? Ik ga hier nooit meer aan toegeven, aan die gevoelens.
Ja, ja. Okay. Ik dacht van... Zeker ook van, nou ja, natuurlijk ook de angst, wat ik net zei, van ik heb een huis, ik heb een gezin.
Om dat kwijt te raken.
Om alles kwijt te raken. Ja. En natuurlijk van, ja, mijn familie wist van niks. Dus ja, dat was wel een dingetje natuurlijk. En weer, natuurlijk mijn vader, de vlammen die in mijn nek hingen. Ik denk, ja, als ik dat vertel, nou dan kan ik mijn familie wel op mijn buik schrijven. Uiteindelijk dus gebeld naar EHAH in, we zitten nu in Amsterdam. Het was hier vlakbij in de Willemstraat, vlakbij de Barningstraat zit dat.
Ja.
En daar zat dat. Dus intakegesprek. En je moest eerst een intakegesprek hebben om te kijken of jij wel...
Hoe homo genoeg je
ja, of bent. Of dat je uiteindelijk, te helpen was, denk ik. Ik weet het zelf niet wat daar nut van was. En goed bevonden om een traject in te gaan. En,
maar op dat moment wilde jij dus ook wel echt daar naar binnen. Niemand heeft jou gedwongen om daar naar binnen te gaan.
Niemand heeft mij gedwongen. Het is niet, net zoals in die films die je wel ziet, dat jongens worden gedwongen door hun ouders of wat dan ook. Nee, maar dit was omdat ik gewoon niet mijn leventje wilde verliezen zoals ik het had.
Ja.
En dat was gewoon iets wat veel zwaarder voor mij woog dan mijn gevoelens.
Ja, en ook dus voor je vrouw.
Ja, ja.
Je zag het echt als een uitkomst.
Ik zag, denk van, nou ja, als dit werkt, dan gaan we dit doen.
Ja. En hoe ging dat? Wat leerde je?
Uiteindelijk niet, maar... Nee.
Niet geslaagd. Niet.
Nee, in eerste instantie, een gesprek met Johan van Sluis. Dat was de oprichter van de club. En die was zelf homoseksueel geweest.
Oh,
om het zo maar even te zeggen. De beste man als je hem zag, met zijn benen over de kamer, de sjaaltje om en de handjes. Dat je dacht, oké, dus jij bent al zoveel jaar getrouwd. Maar oké, in ieder geval, hij geloofde er heilig in dat je kon veranderen. En dat door bijbelse principes, om die maar te blijven toepassen. En je natuurlijk af te sluiten voor homoseksuele invloeden.
Ja.
Dat uiteindelijk zou veranderen. En dat je dan uiteindelijk zou genezen van je homo zijn. Kijk, genezen, dat woord... Ja, er werd niet echt gezegd genezen, maar het zou...
Je zou ermee kunnen leven.
Het zou verbleken.
Ah, oh, wauw. Oh ja, oké.
Okay. Oh, dus zij noemden het zelf niet genezen?
Nee. En dat in tegenstelling tot de films die je wel eens op televisie ziet, werd dat In ieder geval in mijn tijd, laten we het zo zeggen. Ja. Ik spreek nu natuurlijk over eind jaren 90, dus 1999. Toen werd daar ook niet zo erg de nadruk op gelegd. Het was meer van, nou, hoe kom ik erachter? Hoe ben ik geworden wie ik ben?
Ja.
En er werd heel erg teruggegrepen van een beschadigde jeugd en verkeerde invloeden. Dus het was allemaal invloeden van buitenaf die mij gemaakt zouden hebben dat ik die gevoelens zou hebben.
En hoe moet ik me die sessies überhaupt voorstellen? Is dat een groepsgesprek? Ben je één op één met iemand aan het kletsen?
Dat was,
moet
dat
je opdrachten doen?
Het eerste jaar waren het één op één gesprekken met Johan van Sluis en later met andere therapeuten. Want het werd ook zo gezegd, ik hoefde er niks voor te betalen. Ze werden volgens mij gefinancierd vanuit het Rijk.
Werden ze vergoed ook?
Tweede lijns.
Vanuit het Rijk of vanuit de kerk?
Nee, vanuit het Rijk.
Oh, wauw.
Ja, en daarom is natuurlijk ook die wet opgegeven.
Ja, ja, ja.
In ieder geval hebben ze geprobeerd om dat aan te nemen. Want ja, het kost klauwen mijn geld. Zoiets.
Ja, en het is ook moreel verwerpelijk daarnaast ook.
dat is een bijzaak. Maar ja, dat zijn wel van die zaken dat je denkt van, dat je later denkt, dit is toch wel heel apart. Maar het werd natuurlijk zo gebracht dat het door invloeden van buitenaf jouw leven in was gecijpeld.
Ja.
Nou, ik heb net al gezegd van, ja, ik had geen voorbeelden. Ik had niemand, maar dan ook niemand in mijn omgeving, behalve toen uiteindelijk die collega, maar toen was ik al een soort van volwassen,
ja,
waarbij die invloeden er überhaupt in hadden kunnen komen. Ik denk van, ja, maar hoe dan?
Ja, maar het gaat natuurlijk ook niet om die invloeden. Laat het wel wezen, het is natuurlijk je bent één iemand tegengekomen, daar ben je verliefd op geworden, omdat je bent wie je bent.
Ja.
Snap je? Het is niet zo dat je kan wel in een hol gaan leven, maar dan ben je nog steeds homo.
Nou ja, maar daar kom je ook later achter, maar ik wist dat natuurlijk allemaal niet. Het zat niet in mijn hoofd, het zat niet in mijn gestel. Het kwam niet in mijn familie voor.
En hoe vaak ging je daar dan langs? Is dat een wekelijks?
In mijn beleving was het dat ik elke vrijdag naar Amsterdam reed. Maar dat zal helemaal. Dat klinkt misschien ook heel raar. Ik heb misschien dat ook wel heel erg op de achtergrond laten verdwijnen. Om daar ook maar niet meer te veel mee bezig te zijn. Zeker toen ik jullie gemaild had. Met mijn een klein stukje van mijn verhaal. Toen ben ik daar wel weer meer.
Want je hebt ons inderdaad, naar aanleiding van ons tweede seizoen, heb je ons gemaild dat je het geluisterd had. En dat en toen heb je een beetje je verhaal verteld. En zo zijn we inderdaad met jou in contact gekomen over. Ja.
Dus ja, in mijn beleving was het elke week, maar misschien was het één keer in de twee weken, of misschien wel één keer per maand. Ik weet het gewoon echt niet eens meer. Nee. Ik weet het echt niet meer. Maar het zijn ettelijke sessies één op één geweest. Nou, en dan werd er natuurlijk gekeken van, banden uit het verleden, hoe dat gegaan is. Nou ja, ik had daar helemaal niks mee. Ja, dan ga je al van alles zitten verzinnen en denk van, ja, mijn vader was altijd thuis. Dus ik heb hem misschien niet helemaal kunnen ontplooien. En dat was wel een van de dingetjes waar wel wat aan opgehangen werd. Dat er werd gezegd, ja, maar je hebt je niet goed kunnen ontwikkelen tot volwaardig man.
En dat was dan de schuld van je vader omdat hij thuis was?
Ja, min of meer. Ja, het is heel ver gezocht. Maar er moesten aanknopingspunten gevonden worden van, hoe kan het nou zo zijn dat jij die gevoelens hebt?
Ja. En op het moment dat ze dan iets vonden dat ze dachten, dit kan niet zijn, dan grepen ze dat vast en dan werd dat soort van de schuld.
Ja, mijn vader die was al heel vroeg was die thuis. Maar mijn moeder, ja, die was er altijd. Ik was echt wel een moederskindje en
dat zou er ook mee te maken kunnen hebben.
Tjak, hoppatee, ook weer zo'n haakje.
Ja.
Het is gewoon zoeken naar een verklaring.
Zoeken naar een verklaring.
Ja. En je zei het eerste jaar, is dat na het tweede jaar veranderd? Heb je andere therapieën?
Toen kwamen we uiteindelijk in de groepsessies terecht. Nou, dat was in eerste instantie was dat natuurlijk best wel eng. Want ja, je kent die mensen helemaal niet. Wie zijn dat allemaal?
Allemaal mannen?
Nee, mannen en vrouwen.
Okay.
Nou, dat was wel grappig, want eentje woont in Sliedrecht. Ik vind altijd namen heel vervelend.
Ja, hoef je ook niet te noemen.
Vrouw.
Oh,
die woonde in Rotterdam. En nog een man die woonde ook in Rotterdam.
Was het komt gewoon heel veel voor daar.
Ja, het is de randstad. En uiteindelijk, zei ik, joh, maar ja, waarom zouden we afzonderlijk van elkaar naar Amsterdam reizen? Hop, het heen, stap in mijn auto. En ik had op dat moment de auto van de zaak. Hop, ik rijd toch gratis. Ik rijd wel naar de Willemstraat. En lang leven de lol. Dus ja, we reden dan reden we naar Amsterdam. En we hadden daar echt ook, ja, het was gewoon gek genoeg gezegd, het was leuk.
Oh ja.
Het was echt een hele leuke groep, tuurlijk. En
waren de therapiesessies dan ook leuk of was het er omheen leuk?
Het was er omheen leuk, de therapiesessies, we hebben daar heus ook gelachen. Maar ja, er kwamen ook wel dingen. Ja, het ene, ook iets wat me bijgebleven is iconen. Je had in je hoofd had je bepaalde mensen of bepaalde situaties tot iets verheven wat een icoon zou kunnen worden. En daar moest je dan afscheid van nemen en dat moest dan zogezegd verbrand worden. Niet dat we dan letterlijk met de vuurpotijn in de Willemstraat zat, want dan had het heel dat pand afgefikt. Maar dan, ja, dan moest je dat opschrijven en dan moest je dan in een bakje. Nou, dan werd er gebeden en dat we daar dan los van mochten komen. Dus dat werd heel erg... Met Bijbelse principes werd dat geprobeerd om jou daar van af te helpen. Maar ja, wat je al net aangaf, het was het tweede jaar. Maar in mijn hoofd veranderde het eigenlijk, gek genoeg gezegd, nog niks.
En je was nog steeds getrouwd, hè?
Ik was nog steeds getrouwd, ja. En uiteindelijk dacht ik, ja, er verandert niks. Maar ja, durf ik dat, alweer die angst, van durf ik dat toe te geven... Totdat een jongen hier uit Amsterdam, die had toegegeven, ik heb een terugval gehad en ik ben langs een parkeerplaats gegaan. En dan weten we allemaal wat daar gebeurt. Dus nou, dat was heel wat, wat vervelend en we gaan voor je bidden. En die jongen werd natuurlijk ook dan weer opgevangen door de groep. Maar ja, voor mijn gevoel had toch wel iets over moeten gaan. En niet dat ik er dan, en dat is... Heel mijn leven geweest eigenlijk. Dat ik niet heel mijn leven lang altijd elke dag, ieder uur van de dag aan mannen dacht. Helemaal niet. En soms echt ook, natuurlijk, je werd ermee geconfronteerd omdat je naar die sessie ging, gek genoeg gezet. Dus dan kwam het wel meer naar je toe. Maar ik, niet dat ik zei van, goh, nu moet ik eventjes iemand bespringen of wat dan ook.
Maar was ze in die groep ook niet in? Ik kan me ook voorstellen dat in zo'n groep dan dat twee mensen elkaar tegenkomen en denken, shit, ik vind jij maar eigenlijk echt heel leuk.
Nou, dat was ook gebeurd inderdaad. Dus,
totaal tegenovergestelde wat ze wilden gebeuren.
Ja, dus uiteindelijk, toen jongen, nu man, uit Sliedrecht en een andere jongen. Ja, die vonden elkaar wel leuk. En toen zeiden we, ja, en dan gaan we naar de sauna toe. Ik zeg, wat gaan jullie doen? Ja, nee, want... En die ene was ook getrouwd met een vrouw. En nee, het is een hetero sauna. En ik zeg, ja, haha.
Maar en dacht je dan op dat moment naar hun wel echt van, dit kan je niet doen en je bent slecht
bezig?
Ja, ik
zei van, joh, ik zeg, dit moet je niet doen. Ik zeg, dit is een kat
dit
op het spek.
Dit wil je niet.
Dit is kat op het spek binden. Zegt tegen die ene van, ja, ik zeg, je bent getrouwd. Zeg, je hebt een kind, de volgende is onderweg. Dit wil je toch? Ja, maar het zijn mijn gevoelens en die kan ik niet uitschakelen. Ja, kan ik niet uitschakelen. Maar ik wil het niet, dus ik druk het weg. En toen dacht ik, oké, dat is het dus, wegdrukken. Dat is gewoon, het hele
ding.
Principe. Ik druk het gewoon weg. Dus ik ben dat ook gewoon lekker weg gaan drukken. En ik heb het later ook wel vergeleken. Ja, je bent in een zwembad en je hebt een bal en die druk je naar beneden. Nou, die kan je lekker naar beneden drukken en dan gaat die onder je voeten. Nou, en we weten allemaal hoe dat is, hoe moeilijk dat is om een bal onder water te houden.
Ja.
Nou, en die komt een keertje zo hard naar boven.
En wanneer kwam die voor jou naar boven?
Eigenlijk de afsluitende sessie. En toen hadden we een kringgesprek met elkaar en het was afsluiten van, wat heb je hier geleerd? Wat heb je met al de sessies gedaan in je leven? En hoe heb je het ervaren? En iedereen die had wel zoiets van, we kunnen verder en het zal een strijd blijven, maar we komen hieruit. Totdat de therapeut zei, hij zegt, maar het grootste deel van jullie gaat terugvallen. En toen had ik zoiets. Wat heb ik hier dan in vredesnaam
twee jaar
zitten doen?
Ja.
Als je dit toen al tegen mij had gezegd, had ik dat hele traject niet ingegaan. Want ik had echt zoiets, ja jongens. Maar dus eigenlijk zeg je zelf nu, wat wij doen...
Werkt niet.
Werkt voor de meeste mensen niet. En dan krijg je zoiets van, nou, en toen voelde ik me zo bedrogen.
Het is grappig, nu je dit vertelt, jouw hele gezicht verandert. Je vertelt de hele tijd met een twinkel in je ogen, vertel je over dit hele verhaal. En op het moment dat je nu deze zin zegt, vertrekt je hele gezicht in een soort woede.
Ja, nou, het was echt woede, teleurstelling. Ik had echt oprecht gehoopt dat het mij zou helpen en mijn huwelijk zou redden. Of in ieder geval dat we verder konden.
Ja.
En dat werd eigenlijk een soort van tot op de bodem afgemaaid. En dat vond ik echt heel erg.
En heb je er toen voor gekozen om verder te gaan met je huwelijk?
Toen heb ik in eerste instantie gekozen om te rommelen met een man.
Ja.
Ik dacht van ja, huppatee, dan gaan we dat maar gelijk. Dat heb ik toen uiteindelijk, toen voelde ik me natuurlijk weer zo schuldig. En toen heb ik dat verteld aan de keukentafel. Zij ontbrandde natuurlijk in woede van hoe heb je dit nou kunnen doen? En je vergooit heel je leven en je gezin en je familie en dit en dat en zus en zo. Ja, dat is heel moeilijk en dat... Op dat moment had ik ook zoiets van, dit wil ik niet. Ik wil niet meer leven. Ik wil het gewoon niet meer. Dus ik had al, noem je die dingen, oxazepam of zoiets,
pannetjes. Slaappillen.
Ja, om gewoon tot rust te komen, hele lage dozen. Maar dat haalde net altijd een beetje de randjes ervan. Ik denk, hoppatee, we drukken dat stripje eventjes door. Hoppatee, naar binnen en we zijn er vanaf. Jeetje. Ik heb heerlijk geslapen. Dat dan weer wel. Maar ja, dat was wel het begin.
Dat is natuurlijk wel heel heftig wat je nu vertelt. Ja. Dat gewoon dat uit zo'n situatie dus gewoon een oprechte zelfmoordpoging.
Ja, op dat moment dacht ik van, als dit lukt, dan zijn we gelijk van alle problemen af. Heeft niemand meer last van me. Maar ja, dan word je weer wakker en dan gaat je leven toch wel weer verder. En uiteindelijk, na een tijdje toch besloten, dat mijn vrouw zei, ik trek dit niet als dit is nu twee keer gebeurd. Dit ga ik niet nog een keertje met jou doen.
Nee.
Dus ik kies voor mezelf. Ja, dus toen werd voor mij die knopel doorgehakt. Van dat deel wat ik dacht te gaan redden, dat was alweer weg. En ja, natuurlijk nog steeds de boosheid en het verdriet van... Ik heb toch 2 jaar lang heb ik dit geprobeerd. Ze hebben me echt gewoon voor de gek gehouden. Weet je wel, dat was zo'n boosheid op een gegeven moment. Ik dacht van ja jongens, hoe dan? Hoe kunnen mensen dit iemand aandoen?
Ja.
En ook tijdens die sessies was een van de therapeuten, die was ineens verdwenen. Nou, daar is heel geheimzinnig over gedaan. Nou ja, later ben ik er ook achter gekomen. Die ging ook los in Amsterdam.
Ja.
Maar ja, dat werd niet verteld natuurlijk. Weet je, daar kom je allemaal later achter. Dat je denkt van, hè, hoe dan?
Ja, je zo belazerd.
Ja, voor ja als ik jou begrijp dan... Want we hebben natuurlijk veel gehoord over homogenezingstherapie, om het dan even zo te noemen. Wat hij dus niet zo noemde. Maar en in mijn hoofd zijn de therapieën heel erg al heel erg kwalijk geweest. Maar als ik jouw verhaal hoor, is vooral het feit dat het niet lukte voor jou heel kwalijk geweest.
Ja.
Dus ergens, heb je dan ergens nog steeds dat je eigenlijk hoopte dat het had gewerkt?
Nu achteraf natuurlijk, hoe mijn leven nu is, denk ik ben helemaal goed in mijn leven. Het voelt goed. Ik ben getrouwd. Dus dat is helemaal veranderd.
Heb je nog contact met je ex-vrouw?
Weer wel. Ook door de kinderen natuurlijk. Ja. Inmiddels een kleinkind, tweede opkomst. Dus dat is ook wel weer een hele andere.
Dus en je kinderen hebben er ook goed op gereageerd? Hoe was dat
in het begin? Dat was in het begin natuurlijk ook wel in het geloof van, onbewust heeft zij toch wel mijn kinderen een bepaalde opvoeding. Want de kinderen waren natuurlijk bij haar een bepaalde opvoeding in het geloof gegeven. En toch ook van homoseksualiteit is niet goed. En dat is wat zij natuurlijk vanuit haar perspectief natuurlijk de kinderen natuurlijk ook meegaf. En dat ik dat van mijn kinderen ook terughoorde, hoe klein ze ook waren. Van papa, mijn kinderen zeiden u bent niet goed bezig.
En denkt ze daar nu nog steeds ook zo over?
Ja, dat is een beetje dubbel, want mijn oudste zoon van inmiddels 31, die heeft ook een relatie met een man.
Kijk, welkom.
Welkom bij de club.
Welkom bij de club.
En dat was ook weer voor hem, gek genoeg gezegd, heel moeilijk. Want ik had hem gevraagd om getuige te zijn op het huwelijk tussen Marius en mij. Mijn man heet Marius overigens. En dat wilde hij in eerste instantie niet. Want ja, het zat niet in zijn hoofd, had hij gezegd van het is niet goed en ik kan daar niet achter staan. Hmm. En een jaar later kwam hij zelf uit de kast bij ons thuis. En toen heeft hij zo enorm gehuild. Ja, voor hem was het ook gewoon, ja, hij zag zijn leven natuurlijk ook. Hij zegt, als ik door had gegaan, dan had mij hetzelfde lot beschoren geweest als bij jou. En op dat moment toen wij trouwden, zat hij zo in de knoop met zichzelf, ja, dat hij dat gewoon niet kon. Nee. En nou ja, dat is gelukkig ook allemaal goed gekomen. Maar ja, mijn ex-vrouw, die kon natuurlijk haar eigen kind niet afwijzen. Dus gek genoeg gezegd heeft hij er weer voor gezorgd dat zij en ik ook weer op goede voet verder konden. Of in ieder geval, ja.
Ze heeft ingezien dat het oké is.
Ja, dat het oké is. Kijk, het is niet dat ze nu ook gelijk meegaan.
Ze hoeft niet voor op de boot te staan.
Nee, dat
als ze maar aan de zijkant accepteert,
ze accepteert het, ze respecteert het. En ze zegt wel van ja, zij is nog steeds van mening dat het iets is wat niet goed is. Want dat geloof ik blijft dat zeggen natuurlijk. Maar ze accepteert ons wel. En dat vind ik heel wat. En ja. Als je dan teruggaat naar de homotherapie en de conversietherapie, zoals het dan ook wel genoemd wordt. Van ja, het is wat Johan van Sluis zelf zegt, het is een verandering van denken. Je moet je hele denken gaan veranderen. Maar dan denk ik, ja, dat krijg je gewoon niet voor elkaar.
Niet als je bent wie je bent.
Nee.
Want daar ligt de basis natuurlijk. Je bent
met
wie je bent.
Lady Gaga te spreken, born this way.
Maar ja, dat is het wel uiteindelijk natuurlijk. Ja. En dat is ook waarom het zo kwalijk is en waarom het niet werkt ook.
Ja, ja. Mag ik nog één vraag stellen? Zeker. Misschien een te persoonlijke vraag, maar neem je het je vrouw kwalijk dat zij ooit achter jouw rug om advies heeft gevraagd aan de kerk? En omdat je wellicht om die reden die therapie bent gaan doen?
Nee, ja. Kijk, het was op dat moment was het gewoon zo. En ik heb haar dat helemaal niet kwalijk genomen. Kijk, ik ben natuurlijk wel even kwaad op geweest, omdat ik toen erachter kwam wie het eigenlijk allemaal al wisten. Mm-hmm. Dat ik dacht van, oké, maar jullie hebben mij dus eigenlijk gewoon altijd behandeld zoals ik ben. Maar toch met jij bent homo, dat in het achterhoofd. Maar gelukkig heb ik dat zelf nooit gemerkt. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ik had het erger gevonden als ik ineens erachter had gekomen dat mensen mij uit gingen stoten of wat dan ook. Wat achteraf weer wel gebeurd is, dat dan weer wel natuurlijk. Want ja, ik heb daar niemand meer aan overgehouden. Dat is,
geloof je nog steeds?
Ja, ik geloof wel, maar op een andere manier. Het geloof is nog wel steeds een onderdeel van mijn leven. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit allemaal, de hele aardkloot zoals die er is, zomaar boem ontstaan is. En er moet iets zijn. Maar wat dat is, weet ik niet.
Geloof je kinderen ook nog?
Ze gaan allemaal niet meer naar de kerk, om het zo maar te zeggen. Nee.
We eindigen onze aflevering altijd met een vaste vraag die we stellen aan onze gasten. Wij willen namelijk vragen aan jou. Wat zou je willen zeggen of willen meegeven aan je jongere ik die op het punt staat om te beginnen aan deze homogenezingstherapie?
Oeh. Ja, die komt wel even binnen. Wees trouw aan jezelf. Probeer jezelf te accepteren. Laat je geen dingen vertellen door anderen. Tuurlijk, je mag heus advies vragen aan mensen, maar het is jouw keuze uiteindelijk welke weg jij gaat bewandelen. Je kan jezelf niet veranderen. Je kan je misschien aanpassen in bepaalde situaties, maar je bent zoals je bent. En wees daar gelukkig mee en probeer dat ook uit te dragen en te laten zien wie je bent. En hou van jezelf. En dat is denk ik het belangrijkste.
En doe je dat nu?
Ja, zeker. Goed ja, zo. Absoluut.
Meer dan ooit volgens mij.
Absoluut, zeker wel. Ja.
Nou, dankjewel Erik.
Dankjewel. Ja, en zoals elke week hebben we ook weer een film die bij dit onderwerp past. En deze keer is die film The Miseducation of Cameron Post. En dat gaat over het tienermeisje Cameron Post. Die wordt betrapt met haar vriendin Coley terwijl ze seks hebben. En zij wordt door haar strenggelovige tante Ruth naar conversietherapie gestuurd, geleid door de strikte dokter Lydia Marsh. En haar broer Rick, die zegt door zijn zus te zijn genezen van zijn homoseksualiteit.
Ja, en die is onder andere te zien op de Pathé Thuis, op Videoland en op Cinetree.
Yes, de volgende keer dan.
Ja, de volgende keer gaan wij praten met Joyce. En Joyce hoort bij de letter I in de LHBTI. Zij is namelijk een intersexe persoon. En wil je hier meer over weten, luister dan de volgende week zeker weer. Erik, ontzettend bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Ja, en iedereen bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen,
tot de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram @gewoonhomodepodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen in het Student Hotel. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Denk jij aan zelfmoord? Praat er dan over. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie. Ze zijn 24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk.